Wij openen Gods woord in het Oude Testament, de profetie van Ezechiël. En we lezen met elkaar uit Ezechiël 16, de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 16, de versen 1 tot en met 14. En er luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Ezechiël 16 vanaf vers 1. Verder geschiedde des Heeren een woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden, en gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u één van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver. En uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen, om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde gemeente, wij bedienen u vanmiddag Gods heilig woord uit Ezechiël 16. En de tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 6 en 8. Ezechiël 16... De versen 6 en 8. En we lezen die woorden nogmaals met elkaar. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij schrijven boven de preek, leef. Vier gedachten vanmiddag. Als eerste, trappelend in uw geboortebloed. Als tweede, de Heere komt voorbij en hij ziet. Als derde, Gods levendmakende woord. En als vierde, de tijd van de liefde. Vier gedachten onder de roep van de Heere, leef. Als eerste trappelend in het geboortebloed. Dat ziet u in het tweede gedeelte van vers 6. Zo vindt de Heere dat meisje vertreden zijnde in uw bloed. Als tweede, de Heere komt voorbij en hij ziet. Dat zien we aan het begin van vers 6. En precies hetzelfde vinden wij in vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. Als derde, Gods levendmakende woord, want de Heere spreekt van leven. Twee keer achter elkaar klinkt dat hele eenvoudige woord leef in vers 6. En in vers 8, dan zweert de Heere, ik zwoer en kwam met u in een verbond. En dan spreekt de Heere, en gij werd mijne. Dat is Gods levendmakende woord. En als vierde de tijd van de liefde. Want dat ogenblik breekt aan in vers 8. Dan breidt de Heere zijn vleugel uit over dat meisje. En dan bedekt hij die naaktheid. En dan wordt daar die innige verbondenheid ervaren tussen de bruidegom, de Heere Jezus Christus, en zijn gekochte bruidskerk. Leef. Als eerste trappelend in het geboortebloed. Als tweede de Heere komt voorbij en hij ziet. Als derde Gods levendmakende woord. En als vierde de tijd van de liefde. Als eerste trappelend in het geboortebloed. Want geliefde gemeente, het is de profeet Ezechiël die deze profetie moet gaan spreken tegen dat volk van Israël. Ezechiël 16, misschien wel een van de bekendste gedeelten uit het boek Ezechiël. En het Bijbelboek Ezechiël, jongens en meisjes, dat is al helemaal geen gemakkelijk Bijbelboek. Misschien heeft u daar ook wel moeite mee om precies te begrijpen wat daar nu staat, als u dat aan tafel ook gaat lezen. Hele moeilijke profetieën die daar naar voren komen. En misschien wel een van de bekendste gedeelten is dit gedeelte uit Ezechiël 16. Of misschien het ene gedeelte uit Ezechiël 37 van die dorre doodsbeenderen die tot leven worden gewekt. Maar verder klinkt ook heel veel oordeelsprofetie bij de profeet Ezechiël. En wie is er nu vanavond naar de kerk gekomen om een oordeelsprofetie te horen? Dat horen wij niet graag. En toch, gemeente, als de Heere komt met zijn oordelen, dan spreekt ook hij altijd met twee woorden. Als hij Ezechiël heeft geroepen, Ezechiël, een zoon van een priester, de priester Buzi. Hij komt dus uit een priesterlijk geslacht en nu is Ezechiël niet geroepen om zijn vader ook op te gaan volgen in dat priesterschap. Maar nu wordt hij op een andere wijze door de Heere geroepen als profeet. Om als een wachter, als het ware op die muren te gaan staan van die stad en zo dat volk ook te gaan waarschuwen, maar dan met het oog op hun behoud. Dus de oordeelsprofetie moet verkondigd worden met het oog op uw, op jou en mijn behoud. En dan moet Ezechiël heel eenvoudig gaan doorgeven wat hij ontvangen heeft. Dus de woorden van de Heere die hij ontvangen heeft, die moet hij doorgeven aan dat volk. En dan moet hij geen woorden bij gaan zeggen. Dan moet hij niet ook wat woorden bij gaan toepassen, om het zo te zeggen. Maar die woorden die van de Heere komen, die moet hij rechtstreeks aan dat volk gaan brengen. Moet je voorstellen. Geroepen daar bij de rivier, de Gebar, geroepen op 30-jarige leeftijd om de woorden van God bekend te gaan maken. Om als een getrouwe profeet het woord van de Heere door te geven. Woorden van oordeel. Vers 2, mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Nou, dat is nogal wat. Als vanavond ook hier in Oud-Beijerland moet worden bekendgemaakt wat er in uw en in mijn hart huist aan gruwelen. Want dat is het, gemeente. Laten we maar voor de dag komen vanmiddag. We kunnen het keurig netjes verbergen als we hier in de kerk zitten. Maar wat huist er aan gruwelen in ons goddeloze hart? Dat moet hier aan Jeruzalem worden bekendgemaakt. Jeruzalem, ze wordt hier voorgesteld als een meisje wat na haar geboorte zomaar op dat open vlakke veld is geworpen. We kunnen ons dat niet voorstellen, dat wij dat zouden gaan doen. Als er een kind in het gezin geboren is, dan doen wij dat niet. Zo'n meisje wat daar in het geboortebloed nog ligt, te spartelen, de navel niet afgesneden, zomaar op dat vlakke van het veld werpen. Vreselijk. Wat een gruwelijk beeld. Wil de Heer ons hier ook vanmiddag duidelijk maken. Daar liggen wij nou van huis uit. Dat meisje ligt daar te trappelen in het geboortebloed. Ze leeft nog. Maar spoedig, als er niks gebeurt, zal ze sterven. Als dan die zon daar schijnt op dat lichaampje, dan zal ze uitdrogen en spoedig sterven. Of als dan zo'n wild dier daar in de buurt is, dan kan ze worden verslonden. Dat is het beeld van Jeruzalem. En laten we maar gelijk de lijn doortrekken naar ons vanmiddag, hier in de kerk. Dat is nou het beeld van de natuurlijke mens. En dat beeld moet u vasthouden. Wij mensen, we worden geboren als kinderen van de toren. Doopformulier zegt dat zo prachtig. We kunnen in het koninkrijk van God niet komen, tenzij dat wij opnieuw geboren worden. Dus daar wijst het doopwater ook op. Dat is nu onze afkomst. Zo is het met ons allen van huis uit gesteld. Zoals we geboren worden, liggen wij verloren. En gemeente, als er dan niks verandert in ons leven, dan kunnen we 50 jaar oud worden. Een ander mag een hele hoge leeftijd behalen van 90 jaar. En weer een ander wordt heel kort in de bloei van het leven weggerukt door de dood. Maar als er niks verandert in ons leven, dan leven wij daar zo'n hoop. Als dat hoopje daar op dat vlakke van het veld daar ligt. En dan tuimelen wij over die rand van de buitenste duisternis. Dus jonge vrienden, er moet wat in jou, in mijn leven gebeuren. Zoals wij geboren worden, kunnen wij de Heere niet ontmoeten. Wij liggen daar van huis uit op dat vlakke van het veld, vertreden in het geboortebloed, veroordeeld tot de dood. Maar denk niet, gemeente, dat het hier alleen gaat over mensen die de Heere nog niet kennen. Dat beeld van dat meisje wat daar ligt te trappelen in het geboortebloed, dat is ook een beeld van de kinderen van de Heere die telkens weer opnieuw na ontvangen genade zijn gestruikeld in de zonde. Daar liggen we dan. Op dat vlakke van het veld te trappelen in het geboortebloed. We kunnen onszelf niet redden. En ook als we door de Heere gered zijn, hebben we toch die dagelijkse bekering weer zo nodig. Maar dan is het zo nodig dat de Heere voorbij komt om te gaan zien. Want anders blijven wij zoals dat schaap maar dwalen in het rond, dat onbedacht en ook wel bewust het zicht op de herder heeft verloren. En wat is het dan nodig dat de Heere voorbij komt en ons dan in die toestand van onze ziel daar ziet liggen. Dit is ons aller afkomst. Kijk maar, dat wordt hier ook gezegd van dat meisje. In vers 3, uw oorsprong en uw geboorten zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader is een Amoriet, uw moeder is een Hethitische. Nou, daar is Jeruzalem nou van afkomstig. Een mengeling van die volken die oorspronkelijk in Israël woonden, de Kanaanieten, de Amorieten, de Hethieten. En dat is niet iets om trots op te zijn. Laat ik het maar heel kort zeggen, gemeente. Wij hebben het paradijs de Heer aan de kant gezet. En wij hebben geen nette stamboom, om het zo te zeggen. Dit is onze afkomst. Adamskinderen. Gevallen in de zonde. Hulpeloos en hopeloos ligt dat meisje daar te trappelen in dat geboortebloed. Die ouders die hebben haar afgedankt, weggeworpen. En zo werd ze als een vondeling langs de kant van de weg gelegd. Zeer aangrijpend. Dus kijk hoe ze erbij ligt. Haar navel is niet eens afgesneden. Dat is wat we doen bij de geboorte van een kind. Dan komt de verloskundige en dan wordt onze navel klem op die navel gezet. En dan moet die navel worden afgeknipt, afgesneden. Dat is bij dat meisje niet eens gebeurd. Dus dat ligt daar te spartelen in dat geboortebloed. Ze is niet eens met water gewassen. Dat doen we ook altijd als een kindje geboren wordt, toch? Dat geboortebloed ervan af. Hier worden ze nog in het Oude Oosten met zout ingewreven om dat lichaampje zo ook te verzorgen. Dat is ook niet gebeurd bij dat meisje. En ze is ook niet in de doeken gewikkeld. Dus ze ligt daar op dat open veld. Zij gaat daar dood. Dat beeld moeten we vasthouden, gemeente, want het kind is ten dode opgeschreven. De kanttekeningen zeggen bij deze tekst: niemand kan dit kind verlossen van zijn aangeboren ellende, zonde en dood. Niemand kan dit kind verlossen om hetzelfde tot de eeuwige zaligheid te brengen. Zo staat het er met ons voor. Niemand van beneden kan ons helpen. We hebben de ander nodig met een hoofdletter. Maar anders gaan wij trappelend in dat geboortebloed verloren. Dat geboortebloed wijst op onze ellendige toestand. Wij die in zonden ontvangen en geboren zijn. En dan zijn wij vanaf het begin af aan al onderworpen aan de tijdelijke en aan de eeuwige dood. Gemeente, beseft u dat? Want dat is zo bekende taal, ook binnen de kerk. Je hoort het elke zondag, 2 keer, dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Maar doet dat wat met u? Of hoort u dat aan en denkt u, nou ja, inderdaad, ja, dat horen we nou eenmaal in de kerk, wij zijn zondaren. Maar gemeente, niet in de algemene zin, wij zijn allemaal maar zondaren, maar beseft u dat u daar ligt? En als God aan uw leven niet te pas komt, dat u verloren gaat. Zegt u daar vanavond van harte amen op? Dat zoals wij geboren worden, dat wij geboren worden niet met een wit blad, een onbeschreven blad, maar een bevuild blad. Helemaal zwart gekleurd van de zonde. Daar moeten we wel gaan beginnen vanmiddag. Nee, daar moeten we niet eindigen. Hier zeggen we nog geen amen, maar daar moeten we wel beginnen. Geworpen op dat open veld om de walgelijkheid van uw ziel. Of denkt u dat het nog een beetje meevalt? Gemeente, als u dit woord niet kunt overnemen, die walgelijkheid van uw ziel, dan leeft u nog buiten de genade. Dan kent u Christus Jezus niet. Dan kent u God ook niet. Maar dan kent u ten diepste ook uzelf niet. Ook besef het toch en geef het toch vanavond toe. Ik lig daar in dat vlakke veld, vertreden in dat geboortebloed. Nee, daar stijgt u ook nooit bovenuit. Het is ook niet, jongens en meisjes, als je tot geloof mag komen, dat dat ineens voorbij is. Dan moet je alleen maar horen wat de apostel Paulus zegt. Ik, ellendig mens. En het zegt die man als hij de Heere kent. Als hij van zijn paard is afgeworpen en als hij tot bekering is gekomen, als zijn leven is vernieuwd, als die geest van God daarin is gaan werken, dan beseft hij maar al te goed wie hij zelf is. Ik ben een ellendig mens. Paulus zegt niet dat was ik in mijn eertijd, maar ik ben het. Wie kan mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Heren, daar lig ik op het vlakke van het veld geworpen. Ik lig daar in het geboortebloed te spartelen. Ik ben weer gestruikeld in de zonden. Ik ben weer van dat heilspoor afgegaan, o door eigen schuld, om de walgelijkheid van mijn ziel. Weggeworpen, wie zal mij verlossen? Weet u, dat weet die man ook die daarachter in de tempel staat, de tollenaar. Hij weet ook dat het van binnen 1 grote chaos is, 1 grote dorre doodsbende. En daarom schreeuwt hij daar van achter uit de tempel: O God, wees mij de zondaar genadig. Wie zal mij verlossen? Nou, die man die wist het. God, hij kan, hij wil, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Onze tweede gedachte, want de Heere komt voorbij en hij ziet. En geliefde gemeente, wat begint de tekst dan ontroerend mooi. Als ik bij u voorbij ging. Zo is het altijd, jongens en meisjes, in het leven van de genade is de Heere de eerste en de laatste. Als ik bij u voorbij ging. Er is geen mens die op een dag verzint om naar God te gaan vragen. Er is geen mens die op een gegeven moment tot zichzelf komt en uit zichzelf tot inkeer komt om zelf naar de Heere te gaan vragen. Nee, het is altijd de Heere zelf die het verlorene zoekt. Daarom is het zondags twee keer kerk. Dat de Heere daarin laat zien wat er in zijn hart leeft. Dat hij het verlorene gaat zoeken, omdat hij weet dat er hier nog mensen midden in de dood liggen. En nog verloren liggen, nog voor eigen schuld leven. Wat is de Heere dan genadig als hij voorbij komt. Als ik bij u voorbij ging. Kind van de Heere, weet u daarvan uit uw eigen ervaring? Dat er van die momenten waren dat de Heere bij u voorbij kwam. En dat de Heere in het midden was. En dat de Heere door middel van zijn eigen woord zichzelf ging openbaren. En dat hij heel duidelijk met de spiegel van zijn heilige wet liet zien wie u was. En dat er één groot kruis door uw leven moest komen. En dat het kruis van de Heere Jezus Christus ging oplichten als nooit tevoren. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Heb je het wel eens gemerkt, jonge vrienden? Dat je thuis in de Bijbel aan het lezen was in de stille tijd en je was met de Heere. En je las een kort gedeelte uit het woord van de Heere en het raakte. Het kwam binnen. Nou, dat is dit. Als ik bij u voorbij ging, dan komt de Heere in het midden. Hoe doet de Heere dat? Nou, niet zoals die priester en de leviet. Die kennen jullie wel uit die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Daar ligt er ook zo'n man. Afgedankt en langs de kant van de weg door rovers aangevallen. En niemand ziet naar hem om. En dan komt er een priester en een leviet, allemaal godsdienstige mensen. Die weten wat het is om naasten lief te hebben. Maar die lopen er met een grote boog omheen. Maar dan komt daar die barmhartige Samaritaan. Als ik bij u voorbij ging. En die barmhartige Samaritaan die blijft niet op een afstand staan. Nee, die komt heel dichtbij. En die legt die man op zijn ezel. En die brengt hem naar zijn herberg om hem daar te verzorgen. Zo doet de Heere dat. Als die zekere Samaritaan, die barmhartige Samaritaan met allemaal hoofdletters. In zijn medelijden, in zijn erbarmen komt deze barmhartige Samaritaan dichtbij. En wat komt hij doen? Nou, zo zegt vers 5, om één van deze dingen te doen. Dus om die navel af te snijden of om met water te wassen en met zout in te smeren en in doeken te winden. Zo komt de Heere tot een zondaar. En dan komt de Heere niet langs, zoals wij dat wel eens kunnen zeggen. We komen nog wel eens een keertje langs. En dan moet je maar afwachten wanneer dat is. En dan wordt dan vaak ook de vraag gesteld, maar komt u ook een keertje aan? Met andere woorden, van komt u ook binnen en komt u ook in huis binnen om ook te horen wat me bezighoudt. Nou, zo doet de Heere dat. In dat voorbijgaan. En jonge vrienden, dan wordt dan niet hier een beeld gebruikt van een trein die zomaar voorbij komt. Die voort raast. Nee, hier wil de Heere laten zien, hij komt aan. Hij komt dichtbij, zoals die barmhartige Samaritaan, om te helpen. En Hij ziet u, zo zag ik u. En dan gaat hij ook nog spreken. En ik zeide tot u in uw bloed. Zo komt de Heere doelgericht op dat meisje af. Zo komt de Heere doelgericht op zondaren af. Om wat te doen? Hij heeft verlossingswerk te doen. Hij wil haar en u zaligen van die walgelijkheid van uw ziel. O gemeente, dat is dat eenzijdige werk van de Heere, wat hij ook hier altijd in zijn werkplaats doet. Hier komt hij voorbij. De Heere God zegt, ik zal dat doen. Ik kom echt aan. En ik zie u in uw hulpeloosheid en in uw hopeloosheid. En ik weet nu precies hoe u in het huis van de Heere bent gekomen. De Heere doorgrondt het hart. Hij weet precies of er hier tobbers zitten die zoeken om gerechtvaardigd te worden door het geloof alleen. De Heere weet of er hier zondaren zitten die voordat ze naar de kerk kwamen eerst eerbiedig hebben gevraagd: Heere, wilt u één woord gaan spreken, ook tot mijn ziel? Of toen voordat de dienst aanving, dat stille moment, hieronder aan de preekstoel, u in uw bank. Of u gebeden heeft. Misschien zomaar dat korte gebed. Heere, wees u in ons midden. Ga tot mij spreken van heil, van zaligheid, van redding. En dan komt de Heere hier. En dan doet hij weer die vier dingen waar vers 4 over spreekt, die verzuimd zijn door die ouders. Maar dat gaat de Heere nou doen. Hij snijdt die navel af van die oude natuur. Hij plaatst dus vanuit dat rijk van de dood over in het rijk van het licht. Zoals zo'n kind, middels die navelstreng, niet meer verbonden is aan moeder, maar op dat andere spoor gezet. Dat doet God. Maar ook dat schoonwassen van dat geboortebloed, dat reinigen van al onze zonden, dat inwrijven met zout, dat inwikkelen in die doeken. Dat doet de Heere allemaal en dat doet hij nu, tijdens de verkondiging van het woord. Dat is nou het wonderenwerk van de Heilige Geest. Dan weet hij precies ook wat u nodig heeft. En dan komt hij zo op uw hart aan. Het is alsof Christus zelf voor u staat en zegt: zo ben ik nu voor u. Ik ga u voorbij. Ik zie u. En ik weet in welke ellendige toestand u verkeert. Namelijk vertreden zijnde in uw bloed. Christus weet wat er in het hart leeft. Christus weet welke vijandschap er in u is, waardoor je niet tot geloof en bekering wilt komen, waardoor je het alles maar wilt bewaren tot aan het einde van je leven. Maar dan zegt Christus: nee, niet aan het einde van het leven, nu. Ik kom nu bij u voorbij. Ja, die walgelijkheid van uw ziel, die klaagt u aan. U bent te smerig om aan te raken. Maar dan komt Christus nabij. Komt hij u oprapen, komt hij u zaligen, komt hij u wassen en reinigen van al uw zonden. Smerig vanwege de walgelijkheid van uw ziel. Gemeente, weerhoudt de Heere dat om u dan te laten liggen? Zou die als die priester of die leviet ook met een grote boog om u heen gaan? Gaat hij u voorbij? Gemeente, het zou wel eerlijk geweest zijn. Het zou een gepaste straf zijn geweest als de Heere zou zeggen tegen u, tegen jou: nou heb je te lang gezondigd. Nou ga ik u voorbij en laat ik u in uw geboortebloed. De Heere zou geen onrecht doen als de Heere dat zou doen. Het zou precies de passende straf zijn, namelijk de eeuwige dood te ontvangen, omdat wij God aan de kant hebben gezet. Maar de Heere doet dat niet. In de verkondiging van zijn woord knielt de Heilige God vanmiddag bij uw plaats neer. Hier kijkt u God in zijn hart. David weet daar ook van in Psalm 86 als hij dat dicht. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Gij, Heere, zijt een barmhartig en een genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Dat is nou de Heere in zijn diepste wezen. een rechtvaardig God die de zonde straft. Kijk maar op Golgotha. Daar is zijn toorn uitgeblust op zijn lieve zoon. En daarom komt hij tot zondaren. Omdat die toorn is geblust, dan komt die zondaren opzoeken. Dit leeft er in Gods vaderhart. Kijk maar naar dat meisje. We staan er bij stil in onze derde gedachte. De Heere gaat namelijk spreken tot dat meisje. Gods levendmakende woord. Hoe ze horen kinderen wat de Heere nou zegt? Terwijl hij daar bij dat meisje staat, zie je het voor je? In het bloed ligt dat meisje daar. En ik zeide tot u in uw bloed, leef! En ik zeide tot u in uw bloed, leef! Gemeente, zo is zijn scheppingswoord. Hij gaat spreken. En zo is het ook in de herschepping. Hoe maakt de Heere zondaren zalig? Nou, hij roept. Vanuit zijn verkiezende liefde van eeuwigheid komt hij tot mensen in de tijd om ze te roepen. En gemeente, dat woord van de Heere, dat is levendmakend. Dat heeft zo'n geweldige scheppingskracht. Net als toen bij de schepping, weet je het nog? Als de Heere dan gaat scheppen, dan roept hij tot leven. Er zij licht. En er is licht. Precies op dat moment als de Heere licht tot aanzijn roept. Want dat is scheppen. Uit het niets tot aan zijn roepen. En zo is het ook precies in de herschepping. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dit is het hoge bevel van de mond van de Heere. Want als zijn goddelijk almacht spreekt, dan is het er. Zo zingt Psalm 33. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Dus daar hoeven geen jaren overheen te gaan, gemeente. Maar terstond, vanuit de dood tot het leven. Zo is het ook bij dat meisje in het geboortebloed. En zo is het dus bij alle bruidskinderen van de Heere die hij roept vanuit de duisternis en die hij brengt tot zijn wonderbare licht. En dan komt de Heere heel dichtbij. En dan ziet hij. En dan spreekt hij. Ik zeide tot u in uw bloed, leef. Gemeente, het staat er exact zo in het Hebreeuws 2 keer. Precies hetzelfde. Iemand zegt, waarom zou dat er nou 2 keer staan? Ja, herhaling, dat is de kracht van de boodschap. Zal dat het dan zijn, zoals dat spreekwoord het zegt? Ja, maar gemeente, het is veel meer. Als de Heere zijn woord herhaalt, als elke keer in het woord van de Heere. Voorwaar, zeg ik u. Als de Heere zijn woord herhaalt, dan laat hij zien wat er in zijn hart leeft. Dan opent de Heere als het ware zijn goddelijk hart en laat hij zien dat hij in zijn uitnemende, verkiezende liefde zondaren roept uit de duisternis. Jeremia profeteert er al van, Jeremia 31 vers 3. Dan laat de Heere zien dat hij zijn bruidskerk hartelijk lief heeft met een onuitsprekelijke liefde. En dan zegt de Heere, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Vanuit Gods eeuwige verkiezende liefde zoekt hij u op hier en nu. Als je naar dat meisje kijkt, dan is daar niks aantrekkelijks te vinden bij dat meisje, nee. De Heere zegt het heel duidelijk, trappelend in dat geboortebloed. U in uw bloed. Tegen u, jou, die dood bent, zegt de Heere, leef. Gemeente, ik kan me geen radicalere evangelieboodschap voorstellen dan deze boodschap, ook vanuit het Oude Testament, waar zondaren het hebben verzondigd, waar de Heere komt met zijn oordelen. Maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Wat zijn dan haar gruwelen? Nou, die walgelijkheid van de ziel. En nochtans gaat de Heere spreken van leven. Vindt u het niet een wonder? Als dit geen evangelie meer is. Maar dit is waar de wissels worden omgezet door de Heere zelf. Leef. Iedereen kan vanavond begrijpen wat dat korte woordje leef betekent. Het staat er in de gebiedende wijs. Het staat er in het enkelvoud. Dus de Heere gaat vanavond aan Oud-Beijerland. Iedereen langs. Leef. 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 Hoor je zijn bewogenheid. Het is als het ware of God op zijn knieën in en door Christus hier vanavond voor u staat. En toeroept tegen dode zondaren, leef. We zouden kunnen begrijpen als de Heere komt spreken van sterf, sterf. Maar nee, hij spreekt van leven. En als de Heere dat woord, dat ene woordje bindt op je hart, dan ga je daadwerkelijk leven. Kinderen, misschien moest je vanmorgen wel wakker geroepen worden. Dat mama bij je bed kwam staan en ze riep, wakker worden. Kom op, opschieten, we gaan naar de kerk. Het was misschien een beetje laat geworden, jonge vrienden, voor jullie gisteren. Maar dat je moeder kwam, wakker worden. En je lag in zo'n diepe slaap, je hoorde er eerst nog niet en ze riep het weer, wakker worden, we gaan naar de kerk. En je werd wakker, je hoorde haar stem en je stond op. Dat is maar een flauw beeld. En nu moet u weten, gemeente, dat wij niet in een of andere slaap zijn geraakt. Maar wij liggen dood in de zonden en in de misdaden. En dan is er maar één die tot leven kan wekken. En dat is de zaligmaker die heerst over dood en over leven. Dat is de zaligmaker die door de dood is heen gegaan. En die zelf is opgestaan uit dat graf. En die leeft tot in der eeuwigheid. En daarom wil hij u en jou zijn woord geven. Leef. Leef. In gedachten zie ik de Heer Jezus staan bij dat graf van Lazarus. U weet, gemeente, wat er is gebeurd. Martha en Maria hebben hun lieve broer naar het graf gedragen. Hij was gestorven. Jezus was er niet bij. Was hij hier maar geweest? Want er was hun broer niet gestorven. En ze zijn gegaan daar naar dat graf toe. En ze hebben die grafsteen daar voor dat graf gerold. Het graf is dicht. En dan gaat Jezus naar dat graf toe. Waar alles spreekt van de dood. Lazarus, kom uit. Ik zeide tot u in uw bloed, leef. En dan gebeurt het. Wat iedereen voor onmogelijk houdt. Maar wat alleen God kan en wil en doet. Nou, zo doet de Heere dat met dode zondaren. Mensen die geestelijk dood liggen in de zonden. Mensen die zich niets beters voelen dan dat meisje daar in dat geboortebloed. Die niet eens ligt te roepen. Maar net als Lazarus letterlijk ook dood is, in dat graf is. Hulpeloos. Totdat de Heere komt. Totdat hij haar ziet. En totdat hij gaat spreken. Nooit zou dit meisje in het leven behouden zijn als de Heere er niet aan te pas zou gekomen zijn. Want dan zou ze eeuwig zijn omgekomen en dat geldt ook u en ook jou en ook mij. Als hij niet bij u voorbij gaat, dan is het een verloren zaak. Moest nagaan hoe rijk wij dan zijn dat we het woord van de Heere hebben. Deze tijd waarin we nadenken over de reformatie. Wat is het een groot voorrecht dat we het woord van de Heer in onze eigen taal hebben gekregen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Maar moet je eens voorstellen als je het woord van de Heer niet had. Moet je medelijden hebben met die dorpsbewoners van Oud-Beijerland die nooit in het woord van de Heere lezen en nooit in de kerk komen, nooit voor Gods aangezicht verschijnen. En als de Heere dan u ziet, die geen acht slaat op dit woord, dan zult u eenmaal over die rand komen en vallen in de handen van een toornig God. En hij zal dit zeggen: maar u hebt het toch altijd gehoord? Ik heb u toch geroepen tot de zaligheid? Kunt u dan zeggen: ja, maar de Heere, dat was niet welmenend? Nee. Dan moet je je hoofd buigen. En moet je zeggen: Heer, ik heb niet gewild dat u koning wilde zijn over mijn leven. Maar nu wil de Heer niet dat u verloren gaat. Nu wil hij u ernstig waarschuwen. Want de voetstappen van de Heer Jezus worden toch wel gehoord. Of was u daar een beetje blind voor geworden? Dat u het niet meer ziet. Alles wat er in Israël gebeurt. En gemeente, wij zijn geen profeten. Maar we moeten wel de tijden leren te lezen. De voetstappen van de zaligmaker worden gehoord. Jezus komt. Zal het spoedig zijn? Wie zal het zeggen? Zal het nog eeuwen kunnen duren? De tijden liggen in Gods hand. Maar hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En daarom wil hij vanavond ook zo op u afkomen met dat nodigende woord: leef. En kijk, dan breekt die tijd van het huwelijk aan. De tijd van de liefde. Onze vierde gedachte nog kort. Want gemeente, als we naar dit meisje kijken wat zo daar vertrapt ligt in dat geboortebloed, dan wordt ze ineens ook in vers 7 omschreven als een vrouw die huwbaar is geworden. Ze komt geestelijk helemaal tot bloei. En die tijd van het huwelijk die breekt daar aan. Nu spreekt de Bijbel vaker over het beeld van het huwelijk. Denk aan het boek Hooglied. Dan gaat het over die hemelse bruidegom die zijn bruid opzoekt en zijn bruid ook trouwt. Die bruid die ook zo ontrouw is. En terwijl hij daar met zijn hand aan de deur is, dat die zwarte, zondige, verloren, maar toch ook gekochte bruidskerk ook zo slap is en die zaligmaker maar laat roepen. Maar het loopt op het huwelijk uit. De tijd van de minne, de tijd van de liefde. Heb je het wel zo ervaren met de Heere? Misschien aan zijn tafel. Misschien stilletjes voor je knieën, voor het bed. Dat zulke zoete tijden waren. Dat de Heere zo overkwam. Dat je als het ware wel wenste om ontbonden te zijn en met de Heere Jezus te zijn. Dat je stervensuur zou aanbreken. Nee, niet omdat je in het leven moe bent. Maar omdat je dan altijd bij de Heere mag zijn. Nooit meer te zondigen. Altijd hem lief te mogen hebben. En dat tot in der eeuwen eeuwigheid. Dat dan dat huwelijk voor eeuwig zal aanbreken. Dat je dan zult wandelen op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En mag ik het dan zo eens kinderlijk eenvoudig voorstellen, dat je dan aan de hand van de Heere Jezus loopt. En dat hij je zal brengen naar die grazige weiden, waar hij gaat spreken: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dan mag je tegen hem zeggen: maar Heere Jezus, ik heb u ook hartelijk lief gekregen. Zijn er hier zondaren in Oud-Beijerland die echt verliefd zijn, mag ik het eens zo zeggen? Echt verliefd zijn geworden op hun heiland. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat een wonder dat de Heere dan elke keer weer dichtbij komt. Vindt u niet? Het staat in het achtste vers weer precies zo. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En gemeente, in het Hebreeuws staat het er precies hetzelfde als in vers 6. Maar de Statenvertaling heeft er één woordje aan toegevoegd om als het ware, tenminste zo denk ik dat, om uw en jou en mijn aandacht te trekken voor dit moment. Als ik nu, Dat woordje nu staat erbij. Als ik nu bij u voorbij ging. Je hoort hem als het ware naast je staan. En hij tikt u op uw schouder. En hij zegt nu. Nu is het uw tijd. De tijd van de liefde. Uw tijd staat erbij. Dus het is als het ware of de Heer zegt van, er zijn er velen voorgegaan. Misschien uit het vorige slacht wel. Rijk trouwens als u een gezegend voorgeslacht mocht hebben. Maar dat de Heer nu tegen u zegt, maar nu is het uw tijd. Uw tijd is de tijd van de liefde. Zo wil de Heer zijn liefde kwijt. Aan zondaren die hij gekocht heeft. En die hij zo trouwt in het uur van het huwelijk. En wat ervaart u dan in het uur van het huwelijk? Ik denk dat je het beste kunt zeggen met de taal van de liefde vanuit het Hooglied. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Oh, dan ervaar je wie de Heere Jezus voor je is. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, mijn God, mijn sterkte u hartelijk beminnen. Oh, dan proef je die barmhartigheid en die goedheid van de Heere. Zijn verbondstrouw voor zondige mensen. Dat je dan weer met die jongen, met de varkens vandaan, naar de Vader toe gaat. Omdat je de Vader hartelijk lief hebt. En omdat je voor zijn aanschijn wil komen met het belijden van je zonden en schuld. En dat je dan verwacht dat je toch wel gestraft zult worden. Maar dan staat daar die Vader. En dan rent daar die Vader tegemoet. En dan omhelst hij die jongen. En dan kust hij de woorden stil. En dan bekleedt hij met die mantel en die schoenen en die ring aan de vingers. Getrouwd, gij werd mijne. En dan breidt de Heer ook zijn vleugels uit. Net als die Vader in die gelijkenis van die verloren zoon. Kom maar, zo breide ik mijn vleugel over u uit. En ik bedekte uw naaktheid. Zoals zo'n moederkip. Die jonge kuikentjes zo beschermt en draagt daar onder die vleugels. Of zoals die adelaar die jongen uit dat nest werpt en dan eronder gaat. En zo die adelaarsjongen op haar vleugels draagt. Heer wil mij op uw vleugels nemen. Zoals een arend met haar jongen doet. Totdat de stormwind is verdwenen, dekt gij mij met uw vleugels toe. Het is als het ware de Heer Jezus Christus die vanavond voor u staat met zijn uitgebreide armen, doorboorde armen, zegenende handen. En zo bedekt hij uw naaktheid, uw schande, uw schaamte. Gemeente, hij doet alles. Het staat er nog eens een keer bij, hij zwoer. Dus de Heer legt een eed af bij zijn eigen naam. Ik zwoer en ik kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere. En gij werd de mijne. Zo waarachtig als de Heere leeft. Hij heeft geen lust in de dood van een zondaar, echt niet gemeend. Hij heeft lust daarin dat u zich bekeert tot hem en leeft. Daar heeft de Heere zijn goddelijk vermaak in. Heer en nu. En dan ondertrouwt hij u in dat geestelijke huwelijk. Gij werd de mijne. En gemeente, als u dan het hoofdstuk verder gaat lezen, wat er dan gebeurt in de versen 9 tot en met 14, dat hebben we voor vanavond laten liggen. Maar dan zien we dat werk van de heiliging. Hoe de Heer niet alleen een zondaar rechtvaardigt, maar ook heiligt. En daar staan daar 7 werkwoorden die daar worden gebruikt. Je moet het vanavond maar eens lezen voor jezelf. En gemeente, leest u dan het hele hoofdstuk maar eens helemaal nog tot het einde door. Maar vooral ook eerst die versen 9 tot en met 14. 7 zaken die de Heer doet. Dat zal toch niet toevallig zijn, 7. 7. Het getal van de volheid. De Heere heiligt, volkomen, wassen, zalven, kleden, schoeien, versieren, voeden en kronen. Gemeente, een volheid van zaligheid te verkrijgen uit die doorboorde handen van de middelaar. Geliefde gemeente, heeft u zijn stem vanavond gehoord? Dan zeg je in verwondering terug: mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Nu is de tijd van het huwelijk aangebroken. En dat is tot verwondering van de bruidegom. Want er staat nog een woordje in vers 8 bij. En zie, en die verwondering wil de bruidegom geven aan zijn bruid. Dat ze gaat zeggen: inderdaad, mijn liefste bruidegom. En zie, de tijd van het huwelijk is aangebroken. Ik ben de zijne. En wat gemeente als Christus Jezus nog niet de uwe is geworden? Wat als je zijn roepende stem vanavond af hebt gehouden en ongeloof hebt volhard? Wat als je letterlijk vanavond je oren hebt gestopt omdat je dacht: nu nog niet, later wel? Dan komt de Heere vanavond nog één keer. En hij gaat voor u op zijn knieën. Het bloed is al gestort. En hij smeekt het u. En zo worden de dienaren uitgestuurd om het woord te verkondigen dat er een smekende heiland is die zijn bruidskerk zoekt en roept en vindt. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. We zijn gezonden vanavond naar Oud-Beijerland om dat te verkondigen, opdat de Heere door dat ene woord zou spreken tot uw hart. Als je nog onbekeerd in de kerk zit, o zondaar, leef. Moet eens kijken waar je verkeert in het geboortebloed. Spoedig kan het afgelopen zijn. Als de dood zijn intrede neemt. Jezus zegt hier: leef. Ik zwoer en ik kwam met u, met jou in een verbond. En gij, u, jij, werd de mijne. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar tot slot Psalm 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. 36, het derde vers.